Nou, goedemorgen. Is het de juiste plek of is het beter daar, meneer cameraman? Maakt niet uit, dit is prima. Nou. Wat een fijne tijd om in Gods aanwezigheid te zijn. Ervaar je dat ook zo? Om onze Heer Jezus groot te maken? Jezus is aanwezig waar twee of drie mensen in zijn naam samenkomen. Geloof je dat? Zie je dat? Wat doet dat met je in jouw aanbidding? Als de deur open gaat en komt de Heer Jezus binnen. Maar blijf zingen, jongens. Zal je zingen net hetzelfde zijn? Of verander je van versnelling? Dat gaat het om, ogen van geloof. En sommige mensen kunnen plaatjes zien, van alles zien, ik niet. Maar de werkelijkheid kan je wel zien in je hoofd. Als een goede vriend van jou heeft een huwelijk in Australië, nou, misschien eet je geen taart, je bent niet aanwezig, maar je gelooft het wel en je wordt blij van. Dat is oog van geloof. Je gelooft het gewoon. Nou, ik wil graag met jullie iets van Mozes delen. Vier manieren hoe Mozes zijn geloof laat zien. Ik moet beginnen om te zeggen dat ik ben niet zo enthousiast met dat titel, dat label, gelovige. En de reden waarom niet, omdat is dat ik denk dat elke mens is een gelovige. Je gelooft in iets. Ook PSV-supporters zijn gelovigen. Ze geloven in iets. Dus elke mens is gelovige. Dus dat titel gelovige heeft een adjective nodig om, nou, gelovige in wat dan? Nou, Mozes is een gelovige in Jahweh, in God. En hij heeft zijn geloof laten zien. Natuurlijk de vraag voor jou en mij is, jij hebt ook geloof in de Heer Jezus, neem ik aan, daarom ben je hier. Hoe laat je geloof zien? Ik zal graag beginnen met een stuk, iets dat ik op mijn hart heb. Als je bent bezig met een toespraak, voorbereiding voor een toespraak, of je een bijbelstudie, er zijn vijf manieren hoe je kan dat doen. De eerste manier is een biografische tekst. Je pakt een verhaal van iemand, de naam van iemand, een bijbelse, Mozes, Abraham, Jozef, Maria, Martha. Nou, je pakt een persoon en je studeert die persoon, je hebt veel om te leren. Een andere aanpak is historische aanpak. Je zoekt een verhaal in de Bijbel. Een gelijkenis van Jezus of een verhaal in het Oude Testament en je kan veel mooie dingen leren van die verhaal. De derde is een thematisch. Je pakt een onderwerp. Misschien een Bijbelse onderwerp, zoals profetie of een doop of huwelijk of gebed en je zoekt Bijbelteksten die passen bij dat onderwerp. Of je zoekt een onderwerp die niet echt duidelijk in de Bijbel is, stikstof of omgaan met sociale media of zo, of stemmen, of hoe denken we aan de oorlog in Oekraïne of zo, wat is de Bijbelse blik erop? Nou, dan pak je een onderwerp en je zoekt Bijbelteksten die misschien dat helpen. Het thematische spreken of zo is het meest populair. En het is ook de meest gevaarlijke manier om door. En de reden waarom het, nou, soms is het noodzakelijk, maar de reden waarom het gevaarlijk is, is dat je wordt altijd selectief. Je kiest een aantal bijbelteksten wel, en de bijbelteksten die niet precies passen bij wat je wil zeggen, je zegt, nou, het zijn moeilijke teksten, dus onder de tapijt, en we hebben geen tijd voor natuurlijk. We focussen alleen op je kiest wat de teksten passen bij jouw verhaal. En niet altijd mis, maar het is wel een gevaarlijke manier als dat de enige manier is om te spreken. De derde, de vierde is textueel. Je pakt een korte tekst, 2 of 3, 1 of 2 teksten, 5, 10 misschien max. En je probeert die uit te leggen. Wat is de boodschap van God in deze tekst? En de vierde is verklarende spreken. Engels, expository teaching. Dat is de moeilijkste, maar het vraagt wel aandacht. En veel sprekers in Amerika zie ik, ze gaan een hele jaar of twee door een boek. De voordeel is dat je gaat niet de moeilijke teksten uit. Je moet het over spreken. En als we denken dat elke stuk van Gods woord is geïnspireerd, nou, dan is het wel handig om dat te doen. Waarom zulke rare intro? Omdat dit is mijn bijna laatste sprekende bron. En ik heb een aantal dingen op mijn hart, dus nou, ik stop niet alles op 10 september, dus nou, dit is een stukje ervan. En mijn pleit is, gaat voor variatie. In de preek op zondag, in de jeugdgroepen, in de open bron, in de tussen dames, zo, gaat voor variatie. Er zijn verschillende manieren en het is gezond om dat verschillendheid te zien en te gebruiken. Vanochtend wil ik graag met jullie een textuele preek houden. En dat betekent, ik wil mijn focus op 4 Bijbelteksten. En de vraag is, Heere God, wat leren wij vanuit die 4 Bijbelteksten? In deze teksten, zoals Bram heeft net gezegd, Hebreeën hoofdstuk 11 en vers 24 tot 27. Nou, elke tekst, elke groepje van tekst komt in een context. En de context van dit is Hebreeën 11 natuurlijk. Dat is de hele hoofdstuk. In de hele hoofdstuk 11 van Hebreeën is wel een bijzonder hoofdstuk in de hele Bijbel. Als dat voor nieuw is, pak dat hoofdstuk thuis en lees het gewoon. Het is een hall of fame van mensen van geloof. Dus bijvoorbeeld, hier hebben wij de verschillende presidenten van Amerika, een hall of fame van de presidenten van Amerika. Nou, als je Amerika belangrijk vindt, dat is ook belangrijk dan. Of nou, soms sportsmensen hebben een hall of fame van de mooie sporten met voetbal of met tafeltennis of schakelen. Nou, zoek maar. En de Bijbel heeft een hall of fame van mensen van geloof. En het begint met Adam, Abel, en het gaat naar Noach. Je vindt Abraham, je vindt Mozes, je vindt profeten in het Nieuwe Testament. En je kreeg ook mensen die hun namen niet genoemd zijn. Echt onbekende mensen. Maar in Gods ogen helden van geloof. Nou, als ik jou vraag, wat is voor jou een man of een vrouw van geloof in Nederland vandaag? Oh ja, dit is echt een man of vrouw van geloof. Vandaag, in Nederland, of zeg maar in Amerika of in Afrika. Oh ja. Ik daag je aan, pak die naam, ga naar huis vanavond, vanmiddag, en lees Hebreeën 11, de hele. Dat is hoe God ziet geloof. Zeer leerzaam, zou ik zeggen. Zeer leerzaam. Hoe God kijkt naar mannen en vrouwen van geloof. Nou, gaan we dan naar Hebreeën hoofdstuk 11, vers 24. Hebben jullie misschien jullie Bijbel bij zich? Ik zag in de nieuwsbrief dat Hans heeft gevraagd om de Bijbel te brengen volgende zondag. En ik dacht, nou, top. Hebreeën 11. Hebreeën 11, hoofdstuk 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd. Er zijn 4 werkwoorden in dit stuk. Werkwoorden betekent je doet iets en dat laat zien zijn geloof dan. Door het geloof heeft geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Vers 25. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten van Egypte, in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. 27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. In het Engels, he persevered because he saw him who is invisible. Top, hè? De eerste, hoe heeft Mozes zijn geloof laten zien? Door dit geloof kon Mozes dingen weigeren. Hij had een keuze om te blijven in Egypte met de status van een kleinzoon van de farao. Dus mooie kleding, mooie eten, lekker eten, alles voor zich. En hij heeft dingen geweigerd. Hij geweigerd heb jij dingen geweigerd om Jezus te volgen? Heb jij geleerd soms nee te zeggen? Nou, wat ik vond interessant hier in dit tekst in Hebreeën 12, en ik lees het gewoon, wel nu dan, laten wij ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Twee dingen, zonde en lasten. De moderne Nederlandse vertaling zegt de lasten van de zonde. Je denkt, nou jammer, je hebt van twee één gemaakt. Maar het gaat om twee dingen. Wij moeten leren nee te zeggen tegen zonde. En dat is misschien ja, belangrijk als je begint je christelijke leven. Je bent meer bewust van, hey, ik moet dit stoppen en zo. Nou, prima. En dat bleef de hele leven door. Nee tegen zonde. Maar ook soms nee tegen goede dingen, lasten. Het is gewoon een last in je leven om jouw bediening, jouw roeping te volgen met dat. En het is niet dat elke gelovige moet afscheid van nemen. Het is geen zonde om een kleinzoon van de farao te zijn, toch? Het is gewoon wat het is. Maar hij heeft gekozen, hij heeft dat geweigerd. Goed om te weten, één manier waar wij onze geloof laten zien is door de dingen die wij nee zeggen, tegen zeggen. En voor sommigen is het zonde, voor ons allen, maar voor sommigen is het een roeping in jouw leven. En je zegt gewoon, nee, ik doe het niet. Ik koop het niet. Ik ga gewoon niet. Ik doe iets anders met mijn zomervakantie. Ja, iedereen gaat zo, maar ik doe iets anders. Het is een keuze. Ja. De tweede dat ik zie, in hoofdstuk de volgende Bijbeltekst, vers 25... Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Mozes, door het geloof, kon Mozes de juiste keuzes maken. De christelijke leven gaat niet om, de hoofddoel is niet zonde te vermijden. Sommige mensen zijn zo bewust van zonde, de hele leven is, ik moet zonde, niet zonde, niet zondigen. Nou, wat een ellendige manier om te leven. Het christelijke leven gaat om mooie, goede keuzes te maken. Iets positiefs. Net zoals Mozes kunnen wij ook ja zeggen tegen goede dingen. Juiste dingen. De smaad voor Christus, zegt de tekst. Nou, Mozes leefde 1500 jaar voor Christus. Maar ja, de Messias. Hij had wel een besef van de Messias. En de smeed voor de Messias was ook de smeed voor de volk van de Messias, de Joden. Dus hij heeft gekozen om nee te zeggen tegen de Egyptenen en zo, en ja te zeggen over de smeed, om echt een volgeling van de Joodse volk te zijn, Gods volk. Jouw leven en mijn leven is bepaald door keuzes. Af en toe een grote keuze, maar dagelijks kleine keuzes. Maar de richting van onze bestaan op aarde heeft te maken met keuzes. Hoe kunnen wij de juiste keuzes maken en blijven maken? Nou, wij kunnen ook meer van Mozes hier leren. Door dit geloof in wat God over de toekomst zei, kon Mozes zijn ogen gevestigd houden op wat eeuwige waarde heeft. Vers 26. Hij beschouwt de smaad voor Christus als grotere rijkdom dan de schatten van hij, want hij had het loon voor ogen. Nou, wat voor loon had hij voor ogen? Soms kreeg ik de indruk dat wij christenen denken, nou, je werkt niet voor loon toch, het gaat om liefde of zoiets. Ik wil geen hemelse snoepjes hebben of zo. Nou, wat was de loon? Nou, ik denk voor Mozes, nou, één grote deel van dat loon was het beloofde land. Oud-Egypte naar het beloofde land, nou, dat is de grote loon. Maar Mozes had wel grotere ogen. Hij kan verder zien. Het ging niet alleen op het beloofde land, maar ook de loon daarna. Een eeuwige loon met de Vader, met God. Voor veel mensen, Nederland is beschreven als een land van, met een spaarcultuur. Dat mensen in het algemeen in Nederland hebben gespaard hun hele leven om een goede pensioen te hebben. Of iets voor de toekomst. Dus je weigert een bepaalde plezier nu om 3 oliebollen te eten. Ik eet alleen 1, omdat ik wil een beetje besparen voor iets in de toekomst. Dus je leven nu is bepaald op een bepaalde manier over hoe je naar de toekomst kijkt. In andere landen, je denkt niet aan de toekomst, je kijkt alleen op vandaag. Een beetje zoals onze kleine dochter Avi. Zij wil alles nu eten. De ander zet chocola apart voor later. Maar nee, zij wil nu alles eten. En wij kunnen ook op zulke manier leven. Alles voor nu. Maar Mozes, hij zag een loon voor ogen. En dat heeft een invloed gehad op zijn leven. Welke rol speelt de eeuwigheid in jouw prioriteiten? Welke rol speelt dat niet in je leven op aarde? En dat is, als je 20 jaar oud bent, je denkt dat is bijna een eeuwigheid. Ik ben 60 en ik zie dat de einde is, ver weg, maar niet zo ver weg als vroeger. Wat rol speelt dat eeuwigheid? Je weet dat je leven op aarde is beperkt, toch? Zeker. Wat rol speelt dat in je beslissing voor vandaag? Denk aan een goede mens in Nederland. Een goede mens die helemaal geen geloof heeft in de leven daarna met God. Een goede mens die denkt, het dood is het einde. Op welke manier is zijn leven anders van een goede mens zoals jij? Jij gelooft helemaal iets anders. Wat voor fundamentele verschil maakt dat in onze manier van leven? Onze keuzes die we maken. Of is het alleen een kleine mooie dingetje misschien voor de toekomst? En mensen in de laatste jaren van hun leven, de laatste maanden, dan hebben ze dat leer wel nodig. Maar je hebt het helemaal niet nodig tot de laatste 6 maanden of jaar van je leven. Mozes, door het geloof wat God over de toekomst zei, kon Mozes zijn ogen vast gevestigd houden op wat eeuwig waarde had. 1 Korintiërs 15, daarom, mijn geliefde broers, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanningen niet te vergeefs is in de Heer. Natuurlijk, het is goed om goed te studeren. Gewoon doen. Een goede werkgever, een goed werknemer te zijn. Gewoon werk goed, man, vrouw, doen het best. Het is goed om een goede vader, een goede moeder te zijn. Prima. Maar er is iets meer. En dat verandert onze blik op de huidige situatie en de keuzes die wij nu maken. Misschien kennen jullie dit meneer, Jim Elliot. Hij was een van de 5 zendelingen die gedood waren in Ecuador. Ik denk het is 1960. Ze probeerden een groep van Indiërs te bereiken in Ecuador. Die hadden geen contact met de oude wereld. En het ging goed voor een tijd. Dus ik dacht, het gaat gewoon goed. Maar dan iets gebeurt en ze zijn vermoord. Jim Elliot heeft... elke dag schreef hij iets in zijn vrouw Elizabeth Elliot. Ik heb haar jaren geleden ontmoet in mijn jongere dagen. Elizabeth Elliot heeft een boek van gemaakt. En ik lees bijna nooit een boek 2 keer. Maar zijn boek heb ik 2 keer gelezen, Jim Elliot. Als hij een nieuwe naam is voor jou, Google, er is een film erover, boek is erover. En als je het belangrijk dat vindt, hij is ook een vergaderingbroer. Dat is een goede motivatie om het wel. En hij schreef in zijn boek, en hij is wel bekend voor dit citeren. Hij zei, Hij is geen dwaas die hij geeft wat hij niet kan houden, om te winnen wat hij niet kan verliezen. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet kan houden. En als je komt dicht bij het einde van je leven, je weet precies wat dat betekent. Om te winnen wat hij niet kan verliezen. Dat is een man, Jim Elliot, die leefde zijn leven met een blik op het eeuwigheid. Nou, onze vierde, de laatste Bijbeltekst, weer 27. Door het geloof in Gods dagelijks aanwezigheid kon Mozes standvastig blijven. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, vers 27, zonder bevreesd te zijn door de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Nou, Mozes heeft twee keer Egypte verlaten. De eerste keer dat hij heeft Egypte verlaten, hij was wel bang. Hij heeft net een Egyptenaar vermoord en het ging mis en hij was bang van de farao en hij, met veel angst is hij verdwenen. 40 jaar later komt de tweede verlaten van Egypte en dat gaat het Hebreeuws over. Standvastig, synoniem van onwankelbaar, kalm, stabiel, sterk, trouw, vast, volhardend. Mozes zag iemand. Wie zag Mozes? De onzichtbare. Nou, misschien het heeft te maken met Mount Sinai, de berg, dat hij zag God, die onzichtbaar is, maar hij zag het wel. Misschien het tabernakel, Mozes kwam tegen God, die onzichtbaar was, maar toch zo. Maar ik denk dagelijks, hij had een bewust dat God met hem was. Toen hij 40 jaar oud was en hij dacht dat hij redelijk sterk was om te beginnen, hij heeft begonnen Gods werk te doen zonder Godbesef. Hij doet het gewoon. Ik heb een juiste cursus gevolgd, ik kan het. Maar ik merk dat later in zijn leven, Mozes wordt, mag ik zeggen, verslaafd, goede verslaving, verslaafd op de aanwezigheid van God. In Exodus 23 lees ik, als u, zegt Mozes, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Ik wil niet alleen, zegt Mozes, ik kan het niet. Gods aanwezigheid. Een paar maanden geleden was ik in Noorwegen en ik heb een paar studies gedaan over Mozes. Dus ik ben een beetje in de Mozes-modus. En je merkt hoe moeilijk het leven van Mozes was. Veel tegenwind van binnen, familieleden, van buiten, vijanden, mopperen volk. Hard werken en veel, dus geen oudste samenkomst. Hij was een beetje alleen en ik kreeg al de mopperen van de mensen. Hij heeft een ingewikkelde vrouw bij zich. Nou, elke keer dat zijn vrouw kwam, zat hij met problemen. Nou, dat is ook iets. Nergens vind ik in de Bijbel dat iemand heeft Mozes gezegd, dankjewel man, goed gedaan. Ik waardeer wat je hebt voor ons gedaan. Dat zie ik niet in de Bijbel. Hoe heeft Mozes het volgehouden? Hier is het. We hebben net ontdekt, vers 27. Hij zag hem die onzichtbaar was. En beste broers en zusters, we hebben dat ook nodig. Als je wil volharden in jouw huwelijk. Als je wil volhouden in de opvoeding van je kinderen. Als je wil volhouden in je bediening. We moeten leren hem die onzichtbaar is te zien. Ogen van geloof. Met het lied, de eerste lied vanochtend, ogen van je hart. Nou, dat is ook beeldtaal natuurlijk. Hebreeën 12, de volgende hoofdstuk. En laten wij volhardig de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman volgt eender van het geloof. Terwijl onze ogen Nou, sommige mensen, wij zijn allemaal anders. En sommige mensen, nou, hoe kan ik Jezus echt zien dan? Nou, Mozes heeft iets bijzonders gezien. Sommige hebben een bepaalde gaven van God om dingen te zien of zo. En anderen denken, nou, wij zien door geloof. Wij geloven het gewoon en dat is genoeg om de blijdschap en de aanwezigheid van God te ervaren. Steeds om te eindigen, maar ik wil graag een korte uitstapje doen. Mozes was ongehoorzaam. God zegt tegen hem, spreek tegen de rots. En hij was een beetje gefrustreerd en hij raakt de rots. 1 keer. En niks is gebeurd, dus een 2e keer. En dan water kwam uit de rots. En God zegt tegen hem, jongen, dat was niet goed. Je gaat het belofte land niet binnen. Je zal het zien, je zal het laten zien, maar je gaat niet binnen. Joshua zal je plek overnemen. Soms onze ongehoorzaamheid of verkeerde keuzes hebben gevolgen op aarde. Ook na vergeving leef je met het gevolg van verkeerde beslissingen. Zo is het gewoon, zo is het leven. Soms door genade dingen kunnen veranderen, maar soms niet. Maar wat ik vond zo mooi, is dat 1500 jaar later, op de berg van verheerlijking, daar is Jezus. En wie naast hem? Mozes en Elia. Mozes is niet gelopend naar het belofte land binnengekomen. God zelf heeft hem, jongen, voor een korte moment geniet ervan. En zulke kleine details in de Bijbel inspireren mij over de genade van de God die wij dienen. Omdat ik weet dat mijn beslissingen op aarde gevolg hebben voor mijn leven, ik neem mijn leven serieus. Ik neem beslissingen serieus. Maar niet krampachtig en met angst. We hebben wel een genadige vader. En dat helpt ons dat balans te hebben. Nou, mijn laatste dia is... Kan iemand mij helpen met onze laatste dia, alsjeblieft? Altijd goed om een conclusie te maken. Wat invloed heeft jouw geloof in God, in Jezus en de Bijbel op jouw manier van leven? Door het geloof, hele Hebreeën 11, door het geloof dit, door het geloof dat, door het geloof, jouw geloof, wat dan? Wij kunnen wel leren van Mozes. Net zoals Mozes kunnen wij onze vertrouwen in God en in zijn woord leren dingen weigeren. Misschien sta je voor deze week voor iets waar je gewoon moet nee zeggen. Ben je stom? Nee, niks stom. Ik zeg gewoon nee. Ik heb een andere visie, een ander panorama. Soms zonde, soms last. Misschien kunnen wij net zoals Mozes leren de juiste keuzes maken. Niet passief blijven. God riep je voor iets. Ga voor dan, maak een keuze. Misschien net zoals Mozes kunnen wij leven met hoop, met onze blik. Niet alleen op 2023 of tot mijn pensioentijd, maar daarna. Met onze blik op de eeuwigheid en zo leven. En de laatste dat ik lees van de laatste tekst is, leren elke situatie, in elke situatie, de Heer Jezus zien. En dan komt waar wat we hebben net gezongen. Wij vinden rust voor onze ziel. Amen.